Vanavond gaan we met elkaar doornemen de eerste brief van Johannes, het vierde hoofdstuk, de eerste zes versen. 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 6. Zullen we het samen lezen? 1 Johannes 4 vers 1. Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de geest Gods. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt dat hij komen zal. En hij is nu reeds in de wereld. Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort naar ons. Wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Nou, tot zover dit toch wel hele belangrijke stukje. U zult ontdekken dat dit eigenlijk een tussenstukje is tussen het einde van het derde hoofdstuk, waar Johannes ons vertelt dat wij uit God geboren zijn. En met die identiteit, u weet het nog wel, waar we het de vorige keer over gehad hebben, God is liefde. Dat is niet zomaar een kenmerk, maar dat is zijn wezen. God is liefde. Wij zijn uit God geboren, dus wij hebben ook die liefde in ons. Dat is toch de identiteit van God. Dat is het eerste kenmerk van een kind van God. Dat wij liefde hebben onder elkaar, liefde tot God. We hebben toen ook gezien dat die identiteit waaruit wij geboren uit God, dat het ook doorwerkt in ons geestelijk leven. En dan heb je eigenlijk een tussenstukje. Dat is dat stukje wat we nu gelezen hebben. En dan zie je eigenlijk in vers 7, geliefde, laten we elkander lief hebben, dat Johannes de draad eigenlijk weer oppakt. U snapt dat wel, hè? Dan pakt hij eigenlijk de draad, het thema weer op waar hij mee bezig was in 1 Johannes, de eerste Johannesbrief. Maar hij vindt dit zo belangrijk, omdat Johannes ook zelf aan de lijf ervaart dat de gemeente waar hij ook is, die hij mag dienen, onder druk staat. Dat de gemeente ook op allerlei manieren aangevallen wordt, van buitenaf, maar ook van binnenuit. Soms ook uitgehold wordt. En vandaar dat hij hier heel duidelijk zegt dat er heel veel valse profeten in de wereld uitgegaan zijn. Nou, u weet, een valse profeet, je hebt in de Bijbel een ongehoorzame profeet, dat was Jona. Een ongehoorzame profeet die ontvangt een boodschap van God, maar die zegt, ik vertik het om te gaan, en hij brengt die boodschap niet. Dat is een ongehoorzame profeet. Een valse profeet die ontvangt geen boodschap van God, maar die verzint zijn eigen boodschap. Of die krijgt van iemand anders een boodschap en die gaat die boodschap verkondigen. Dat is eigenlijk een valse profeet. Nou, en valse profeten die, u weet waarschijnlijk wel, dat er in, dat is wel heel belangrijk om te weten, dat deze brief geschreven is in een periode waarin het Nieuwe Testament nog tot stand moest komen. Wel aan het einde van die periode, maar in die periode waarin ook Johannes leefde, werd het Nieuwe Testament geschreven. Daar zijn de evangeliën mee begonnen. En nou is het zo, er staat in de Bijbel dat Nieuwe Testament en ook de basis van de gemeente gelegd werd door de apostelen en profeten. Apostelen en profeten. En nou, in die tijd kwamen er ook valse apostelen. Met andere boodschap. En daar had Johannes zeker mee te maken. En ook Paulus. Ik weet niet of je er wel eens iets over gelezen hebt, maar Paulus had te maken met mensen die in zijn tijd brieven schreven aan de gemeenten en zeiden van die brief die is van Paulus. Ik zal u een voorbeeld daarvan geven. Kijkt u maar in 2 Thessalonicense. In 2 Thessalonicense. Misschien het tweede hoofdstuk, vers 1 en 2. 2 Thessalonicense. Het tweede hoofdstuk, vers 1. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Ik sprak vanmiddag nog met iemand die uit een evangelische gemeente komt uit Zwijndrecht. En die zei, onze voorganger, en dat is niet broeder Bottenblij, maar onze voorganger heeft gezegd dat over 25 jaar komt Jezus terug. Over 25 jaar komt Jezus terug. Nou, er zijn heel veel mensen die knikken ja, want onze voorganger zegt het. Maar er zijn er ook heel wat die zeggen, ja, kom nou. Heel veel onrust natuurlijk veroorzaakt in de gemeente. Ik geloof niet dat de Jezus over 25 jaar terugkomt. Ik verwacht de Jezus vanavond terug. Kan elk moment terugkomen. En dat gebeurde toen ook. Dat mensen in autoriteit van God spraken. Zelfs zo, daar staat er, dat gij niet uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Het zij door een geestesuiting. Zo van, dit zegt de Geest des Heren, heel enthousiast. Of het zij door een prediking, een meeslepende prediking. Of het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Zie je het staan? U moet eens weten, ik heb ze eens even opgezocht, in Colossense, in de Korinthebrief, in de Galatenbrief, in de Filippenzenbrief, daar vind je elke keer weer dat Paulus zegt, een eigenhandige groet, zet ik achter mijn brief. Ik zal u zo vertellen waarom. Nou, hier staat in 2 Thessalonicenzen 2 van brieven die van hem afkomstig zouden zijn. En als je dan het volgende hoofdstuk kijkt van datzelfde, van diezelfde brief, dan kunt u lezen in hoofdstuk 3, vers 17. 2 Thessalonicenzen 3, vers 17. Daar staat een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een waarmerk in elke brief, zo schrijf ik. Nou, een eigenhandige groet. Dat was niet zo makkelijk voor Paulus. Als u even in de Galatenbrief wilt kijken. In Galaten hoofdstuk 6 vers 11. Galaten 6 vers 11. Want de brieven die Paulus schreef, dicteerde hij. En anderen schreven deze brieven op. Tychicus bijvoorbeeld was zo'n schrijver. Die schreven de brieven op uit de mond als het ware van Paulus. Het is als het ware een gesproken woord. Opgeschreven door, ja, onder andere Tychicus. En dan staat er in Galaten, Galaten 6 vers 11, aan het einde van deze brief. Ziet met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf. Nou, u weet waarschijnlijk wel dat het zeer waarschijnlijk is dat Paulus heel slecht kon zien. Hij had altijd begeleiders bij zich. En dat het eigenlijk voor hem eigenlijk heel moeilijk was om zelf te schrijven. Maar hij wilde eigenlijk als een waarmerk, als een soort handtekening, ervan overtuigd zijn dat iedereen die deze brief kreeg, wist, die komt bij Paulus vandaan. Nou, zo waren er in die tijd mensen die in naam van Paulus, of in naam van God, een soort apostel wilden zijn en het niet waren. Een valse profeet waren. En die vele valse profeten die worden aangekondigd. En misschien is het wel goed om dat even erbij op te slaan in Matthäus. Johannes zegt vele valse profeten. Vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Nou, moet je eens kijken wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 24... Matthäus 24 komt twee keer voor. In vers 5, daar zegt de Jezus over de eindtijd, Matteüs 24 vers 5, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. En dat staat ook in vers 11, daar staat, en vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. Wij denken, en ik zou echt willen vragen, reken daar alsjeblieft mee af. Wij denken heel vaak, waar heel veel mensen komen, daar is de Heer aanwezig. Maar hier staat, velen zullen zij verleiden. Dus kijk nooit naar aantallen. Kijk nooit naar massa's. Maar kijk, als je kijkt naar de zeven brieven die geschreven worden in Openbaring 2 en 3, dan is het juist die kleine gemeente van Philadelphia, die niet zo hoog van de toren blaast, maar wel een gemeente waarvan de Heer zegt, daar kan ik me aan verbinden. Het hoeft niet altijd zo massaal en zo groot. En ja, hier zie je heel duidelijk dat deze valse profeten en die valse apostelen heel veel succes hebben. Vandaar, als we even teruggaan naar 1 Johannes 4, dat Johannes heel duidelijk zegt, ik vind het eigenlijk best wel, ja, we hoeven niet een wantrouwige houding te hebben in ons hele geestelijk leven, maar hier zegt Johannes heel duidelijk, geliefde, vertrouwt niet iedere geest. Vertrouwt niet iedere geest. Ik heb vaak het idee dat heel veel christenen, en met name christenen die niet uitgegroeid zijn tot volwassen, stabiele christenen, heel laconiek zijn. Heel ontvankelijk. Soms een hele goedgelovige houding hebben. Nou, hier zegt Johannes, wees alert. Wees alert en neem het niet allemaal zomaar als zoete broodjes aan. Neem het niet allemaal zomaar aan. Wees alert en toets het. En onderzoek het of het werkelijk is. Want je hebt hier met twee geesten te maken. Je hebt te maken, en hier wordt gesproken over de geest van God. He, dat staat heel duidelijk, de geest van God. En er wordt hier gesproken over de geest van de antichrist. En ik vraag me natuurlijk wel af, daar staat beproefd de geesten. U weet wel, er wordt in Openbaring gesproken over de zeven geesten van God. Maar uiteindelijk is het maar één geest. Het is de geest in zijn volmaaktheid. Maar wat zou Johannes er nou mee bedoelen? Beproefd de geesten. Ik dacht, ja, dan heb je toch maar met één geest te maken, dat is de geest van de antichrist. Of de geest van God. Maar een vers wat mij daar antwoord op gegeven heeft, is dat vers, en dat kent u waarschijnlijk wel uit uw hoofd, in Romeinen 8 vers 16 staat, die geest getuigt met onze geest. En dan is het eigenlijk zo dat de geest van God zoveel bezit neemt van onze geest, dat we als het ware vanuit onze geest, de menselijke geest, zo vol zijn van de geest van God, dat we van de Heer Jezus kunnen getuigen. Dat onze menselijke geest als het ware door Gods geest overgenomen wordt. En zo kan de geest van de antichrist ook een menselijke geest overtuigen. En dan is het niet de geest van de mens, maar de geest van de antichrist die door de menselijke geest spreekt. Dus het is heel belangrijk om te ontdekken van, spreekt iemand vanuit de geest van God? Of spreekt iemand vanuit de geest van de antichrist? En dat moet je beproeven. Daar is een toetssteen voor nodig. Ik sprak pas met iemand, en dat ging ook naar aanleiding van Johannes 2, dat ik zei dat Jezus, de Heer Jezus altijd, tot zijn 30ste in ieder geval, altijd een bepaalde verantwoordelijkheid droeg voor zijn moeder. En we zien dat ook, dat bij het kruis deze verantwoordelijkheid die Jezus overdraagt aan Johannes de apostel, zie uw moeder. En toen, dat was een broeder uit Turkije, en die zei tegen mij, ja, daar in Turkije, bij ja, ook in de buurt waar jij gewerkt hebt. Daar kun je het graf vinden van Maria. Wel eens gehoord? Nou, daar kun je het... Niet bij jou. Maar bij Efeze. Bij Efeze. Daar is het graf van Maria te vinden. Nou zijn er natuurlijk allerlei boeken over... er zijn bepaalde boeken over het leven van Maria. Dat Maria met Jezus weggevlucht is en ergens anders een leven opgebouwd heeft. De gnostiek is dat, de gnostische evangelie. Maar daar heb ik het niet over. Maar waar ik het wel over heb, dat is dit. Dat Johannes inderdaad zorg gedragen heeft voor Maria. Want Johannes is heel veel jaren oudste geweest in de gemeente van Efeze. En het zou heel goed kunnen dat Maria ook meegeweest is, meegegaan is met Johannes. Vandaar dat Johannes die zegt, beproef de geesten. En dat je dat terug kunt vinden in Openbaring 2, waar die brief aan Efeze geschreven wordt. En een van de kenmerken van deze gemeente is dat ze inderdaad de apostelen en profeten beproeven, op de proef stellen. Dus wat Johannes hier schrijft in 1 Johannes 4, dat wordt in de praktijk gebracht in de gemeente van Efeze. Hier in Openbaring 2 schrijft Johannes, dezelfde Johannes als die deze brief geschreven heeft, aan de gemeente van Efeze het volgende. In vers 2, Openbaring 2 vers 2, daar staat, ik weet uw werken en uw inspanning en uw volharding, dat gij de kwade niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat gij hen leugenaars hebt bevonden. Ze hebben hen op de proef gesteld. En ze hebben ontdekt van, ja, je kunt nog meer vertellen. Maar wat jij vertelt, dat is in tegenspraak met dat wat er in de Bijbel staat. Dus hier is een hele zuivere, actieve houding van de gemeente van Efeze. Natuurlijk, er was ook wat anders aan de hand in Efeze. Ze hadden natuurlijk heel veel activiteiten. Ze wilden ook een hele zuivere gemeente zijn. Maar één ding ontbrak, dat was de liefde. En daar heeft Johannes natuurlijk ook heel veel over geschreven, heel veel over gesproken. En ja, goed. Nou, de vraag waar we vanavond heel even over na willen denken, hoe moet je dan beproeven? Hoe moet je dan weten van wat goed is en wat niet goed is? Nou, ik denk dat in dit stukje wat we gelezen hebben hier in 1 Johannes 4, Paulus ons twee toetsstenen geeft. Twee criteria geeft waaraan je kunt zien of je met de geest van de antichrist te maken hebt of met de geest van God. Het eerste noemt hij, waar je naar moet kijken, in vers 2, hieraan onderkent gij de geest Gods. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Maar dat is de eerste toetssteen. In een andere vertaling staat niet zozeer dat hier de nadruk gelegd wordt op de gebeurtenis, Jezus in het vlees gekomen, maar meer op de persoon, op het feit. En daar staat, iedere geest die Jezus de in het vlees gekomene belijdt. En dan gaat het niet zozeer om dat hij in het vlees gekomen is, maar dat gaat veel meer over dat Jezus beleden wordt. Vandaar ook dat daar direct achter staat, in vers 3, en iedere geest die Jezus niet belijdt. Iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. Dus het gaat in de eerste plaats om de persoon der Jezus. De antichrist, de geest van de antichrist, belijdt Jezus Christus niet. Nou, wat bedoel ik daarmee? Dat is heel subtiel. Als je bijvoorbeeld, u hoeft het niet op te slaan, ik heb het u misschien wel eens een keer verteld. Als je kijkt naar de zondeval, in Genesis 3, dan wordt er steeds gesproken over de Heere God. De Heere God, de Heere God. En er komt Satan eraan. En dan zegt Satan tegen Eva, niet de Heere God heeft zeker gezegd, je mag van geen enkele boom eten. Oh, ja, de Heere God. Nee, wat zegt hij? Gewoon God. God heeft zeker wel gezegd. Want Satan kan nooit Heer zeggen. Ja? Kunt u zo vinden in Genesis 3. Satan kan geen Heer zeggen. Je kan het alleen maar zeggen door de geest van God. Heer. Nou, dus Satan heeft heel bewust het woordje Heere vermeden. En zegt God. U zult het heel vaak ontdekken als je te maken krijgt met paranormale mensen. Of met mensen die uit naam van God soms dingen willen doen. Hè? En je komt dus helemaal in het paranormale circuit. Dan hebben ze het nooit over de Heere God. Nooit over de Heere Jezus. Maar altijd over het goddelijke. Over het spirituele. Over misschien wel over Jezus. Maar nooit over de Heere Jezus. Nooit over de Heere Jezus Christus. Want het is niet de geest van God. Het is een andere geest. En wat ook zo mooi is, Johannes die zegt op een gegeven moment heel duidelijk in zijn evangelie, hier staat, elke geest die Jezus beleidt dat Jezus in het... Hey, wel opletten, hè? Hiervoor. Elke geest die Jezus beleid dat hij in het vlees gekomen is. Nou, in Johannes 1 vers 14 staat, en het woord is vlees geworden. Het woord is vlees geworden en betekent ook dat in de Jezus God naar ons toegekomen is. En dat beleidt de geest van God. De geest van God beleidt tegelijkertijd dat Jezus God is. Dat hij de schepper is van hemel en aarde. En niet zomaar een mens. Nou, dat doet de antichrist. De antichrist beleidt niet alleen, wil niet alleen Jezus niet beleiden, die wil als het ware niet over Jezus spreken. En het tweede, hij wil absoluut niet erkennen dat Jezus in het vlees, dat het woord is vlees geworden, dat God mens geworden is. Dat wil hij ook niet erkennen. En dat weet u drommels goed, dat er een aantal theologen zijn hier in Nederland, die zeggen, onder andere de theologen die een hele belangrijke rol spelen in het Koninklijk Huis in Nederland, die zeggen, Jezus is gewoon de zoon van Jozef. Is niet vlees geworden. Is gewoon mens. Niet meer en ook niet minder. Dus ja, in het vlees gekomen. Het gaat dus om de belijdenis van de persoon. En weet je, soms heb ik wel eens het idee, en ja, dan kom ik wel eens in een hele grote manifestatie. En dan gebeuren er allerlei dingen. Ik weet nog heel goed dat ik in de jaren 90 een paar dagen doorgebracht heb in de IJsselhallen. Daar was John Wimber met de derde golf die in Nederland over Nederland spoelde. En ik zal eerlijk vertellen, ik heb daar me zo ontheemd gevoeld de dagen dat ik daar was. En ik dacht, over welke Jezus hebben ze het hier eigenlijk? Ik voelde, ik had helemaal geen klik met die Jezus waar zij het over hadden. Erg is dat, hè? En dan kun je soms zo, ben ik nou gek of zijn zij nou gek? En dan ging het eigenlijk in die dagen helemaal niet echt over de Jezus, maar eigenlijk veel meer over ons. Wat levert het op allemaal? En wat doet Jezus voor mij allemaal? Daar voelde ik me helemaal niet thuis. Gek, hè? Dan heb je dat gevoel. Misschien is het wel de geest van God in je die jou van binnenuit duidelijk maakt, ja, dit is het niet. Dat de geest van God je ook een stukje onderscheidingsvermogen geeft. Nou, dat had ik toen. In een dienst, in een samenkomst, we zeggen dat wel eens, zo mooi van, als de Jezus verheerlijkt wordt op de berg. En dan staat er aan het einde en ze zagen niemand anders dan Jezus. Nou, dat is mijn gebed. Mijn gebed is dat je aan het einde van een dienst, van een zondagmorgendienst of een zondagavonddienst, of een bidstond, dat je aan het einde kunt zeggen, ja, we hebben Jezus gezien. Het gaat om Jezus, de Heer Jezus, en om niemand anders. Het tweede, wat als criterium geldt, als een soort toetssteen, dus in de eerste plaats gaat het om Jezus, de persoon Jezus, de Zoon van God, vlees geworden, dus het woord is vlees geworden. En het tweede is, dat staat min of meer in vanaf vers 4, daar staat, of vers 5 eigenlijk, zij zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld en daarom hoort de wereld naar hen. Je zou kunnen zeggen, hun oorsprong is de wereld, daar komen ze uit voort. Ze dragen de identiteit van de wereld, want ze spreken ook uit de wereld. En ja, ze hebben ook contact, een klik met de wereld. En eigenlijk is dat ook zo dat heel veel mensen inderdaad heel veel succes hebben in de wereld. Maar hier staat, maar wij zijn uit God. En wie God kent, hoort naar ons. Ik denk dat hier alles te maken heeft met de houding. Ja, misschien even goed om dat nog even te accentueren. Er staat in vers 4 het woordje gij. Zie je het staan? Dat begint met het woordje gij. Gij zijt uit God, kinderkens. In vers 5 begint het met zij zijn uit de wereld. En in vers 6 begint het met wij. Waarom zegt Johannes hier niet gij zijt uit God? Maar waarom zegt hij hier wij zijn uit God? Eigenlijk wil Johannes hiermee vaststellen en duidelijk maken dat Johannes zegt wij zijn uit God. Dat betekent wij spreken uit God. Wij zijn apostelen van God. Dus met andere woorden, als je naar ons luistert, dan luister je naar God. Hij stond daar in de autoriteit van een apostel. En daarom gebruikte hij niet het woordje gij, maar wij zijn uit God. Hij wil als het ware zijn toehoorders laten weten dat wat is het belangrijk om naar het woord van God te luisteren. Het woord van God en wie God kent, die hoort naar ons. He, dan luister je ook naar het woord van God. Dus met andere woorden, de tweede toetssteen is je houding ten opzichte van het woord van God. Je houding ten opzichte van het woord van God. Twee dingen merk ik vandaag in heel veel kringen om me heen heel duidelijk. In heel veel kringen gaat het niet meer in de eerste plaats om Jezus. Maar het gaat heel vaak om onszelf. Ik. He, ik wil, ik voel, ik vertrouw, ik ervaar, heel vaak ik. Dus de eerste toetssteen, het gaat om Jezus. En de tweede toetssteen is, het gaat om de Bijbel. En moet dus weten hoe weinig soms de Bijbel aan bod komt in bepaalde kringen, in bepaalde gemeenten. En wat mogen wij dankbaar zijn dat... Ja, en daar willen we ook voor waken, ook als gemeente, dat in de gemeente de Heer Jezus Christus en het woord centraal zullen staan. En daar gaat het om, en om niets anders.
Ja. Ik heb een vraag stellen.
Ja.
Jezus en God was één, zeg je. Toen zei Jezus aan het kruis. Ja. Vader, hoe kan dat dan?
Ja, dan heb je met de goddelijke drie-eenheid te maken, hè? Ja, aan de ene kant, en dat heb ik ook zondagmorgen gezegd, dat de Jezus tegen Maria zegt, toen Maria zei ze hebben geen wijn, dat de Jezus zei, ja, maar je kunt niet over mij beschikken. Hij had eerder al tegen Maria gezegd, weet je niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? En dan zegt de Jezus, ja, ik kan zonder de vader niets doen. Hè? Eerst moet ik opdracht krijgen van mijn vader om dit te doen. Aan de ene kant is dat zeker zo, dat als de Heer Jezus zegt, wie mij ziet, ziet de Vader. Dan zegt de Heer Jezus heel duidelijk, hij is het volkomen, volmaakte beeld van God. Ja, God, je zou kunnen zeggen, God heeft zich volkomen geopenbaard door zijn zoon. Het woord is vlees geworden. God heeft alles wat te zeggen had, was, heeft hij kunnen zeggen door Jezus. Hij heeft zich helemaal kunnen openbaren door Jezus. En Jezus, die zegt op een gegeven moment, als ik er niet meer ben, dan zal de geest van God mij zichtbaar maken. In die zin heeft God zich geopenbaard. Met name in het Oude Testament als God de Vader. In de Evangelie als God de Zoon. En in de Nieuwtestamentische brieven als God de Heilige Geest. Het is als het ware, God openbaart zich aan de mens als Vader, als Zoon en als Geest. En voor ons ondoorgrondelijk zijn deze drie ook met elkaar een volkomen eenheid. Er zijn wel verschillende voorbeelden van, hè, misschien kent u dat wel, het water wat in vloeibare vorm is. Als het bevriest dan is het ijs, maar het is wel hetzelfde water. En als het kookt dan is het stoom, maar het is ook hetzelfde water. Het is één en toch in drie verschillende openbaringsvormen. En dat geeft een klein beetje aan dat dit een mysterie is die wij nooit precies zullen begrijpen. Ja. Maar dat is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Ja. Ja. Oké. Okay.